de mededeling. Aanstaande donderdagavond vergadert de kerkraad. Bezoek is mogelijk in overleg met de scriba. Deze week zijn er geen catechisaties. De collecten zijn vandaag voor de kerk, evangelisatie en de huisvesting. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Voor de data geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 89 en daarvan vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid, zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt, zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen, zo duurzaam als de zon, zo glansrijk als haar stralen, bevestigd als de maan, en aan des hemels bogen staat mijn getuige, trouw te schitteren in elks ogen. Het 15e van 89. stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen het zesde vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht, maar zeren vrees zal altoos wezen, het begin der wijsheid, wiens Gods hand, die doet betrachten, heeft verstand, zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Zo zult Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naastenvrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Christus vat de wet al dus samen, gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord bij Matteüs 13. En wel de versen 24 tot en met 30 en 36 tot en met 43. En dat is ook gelijk de tekst voor de prediking. Wij beginnen dus bij Matteüs 13 vers 24. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des Huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden, maar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur. En dan gaan we vervolgens naar vers 36 tot 43, waar de Heer Jezus deze gelijkenis uitlegt. En toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zeggende: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers. En hij antwoordende zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. En de akker is de wereld, en het goede zaad zijn de kinderen des koninkrijks, en het onkruid zijn de kinderen des bozen. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel, en de oogst is de volleinding der wereld, en de maaiers zijn de engelen. Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de volleinding deze wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen, en zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon in het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen, die horen. Tot zover de schriftlezing. We willen in onze voorbeden denken aan zuster de Pater Groeneweg van de Prins Bernhardlaan 173 in Veenendaal, die voor een aantal weken in de herberg in Oosterbeek verkeert. Dan de moeder van Hedy Vlastuin, graaf van Bentheimlaan 20, Renswoude, omdat haar moeder ziek is, ernstig ziek is en een zware chemokuur moet ondergaan. Dan denken we aan Daan Blankenstein, Nieuweweg Noord 312C in Veenendaal. Die vertrekt de komende week naar Dubai om in te schepen. Hij vaart op de grote vaart. We willen samen de Heere vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, zo komen wij tot u om uw naam ootmoedig te danken dat u ons gespaard hebt op de gevaarvolle wegen en dat we vanmorgen in uw huis mogen zijn. Er zullen er ook thuis gebleven zijn vanwege de weersomstandigheden, maar zij zullen ook meeluisteren met ons via de livestream. En Heere, dan past het ons uw naam daarin te erkennen, dat u nog langmoedig bent met ons, dat u nog geen voleinding hebt gemaakt met deze wereld, maar dat u wil dat we tot bekering zouden komen. En leer het ons te verstaan, Heere, dat wij letten op de dag der zaligheid in ons leven, de welaangename tijd, het liefelijke heden der genade, waarin u ons komt op te roepen, bekeert u, o huis van Israël, want waarom zoudt gij sterven en voor eeuwig verloren gaan? Want die ernst komt toch ook in onze tekst zo duidelijk naar voren, dat er ook een eeuwig wee is, waar geen terugkeer van mogelijk is. En daarom is het altijd zo'n ernstige zaak wanneer wij onder de bediening van de verzoening verkeren. En dan roept u het ons allen toe, laat u met God verzoenen, opdat wij ook mogen delen in de heerlijkheid en de vreugde van uw kinderen. Want wanneer zij sterven, dan zullen ze eeuwig bij u zijn. En Heere, wilt u daartoe ons uw Heilige Geest schenken? Allereerst ook om te preken, dat wij mogen preken in betoning van geest en van kracht. En dat gij ons de opening van uw woord schenkt en de zalving van uw Heilige Geest. Maar ook bij het luisteren, dat er eerbied mag zijn omdat uw woord verkondigd wordt. En dat gij ons hart opent voor uw woord, omdat het van nature gesloten is, hoe godsdienstig we ook zijn. Maar we zijn toch vijanden van genade, Heere. Wij willen komen met onze goede werken en met onze goede voornemens, die misschien ook wel in ons hart leven met het oog op het nieuwe jaar. Maar Heere, u leert toch uw volk en kinderen om als een leeggeschudde zondaar, arm en naakt voor u te verschijnen, om bekleed te worden met de klederen des heils, met het kleed van de gerechtigheid dat geweven is door uw lijden en door uw sterven, Heer Jezus. En dat u uitkomt te delen uit vrije genade. Heere, zou u dan ook dat aan ons willen schenken, voor het eerst, wanneer we dat nog niet kennen, wanneer we het nog doen met een beetje godsdienst. Heere, wilt u het van ons afpakken, zodat we werkelijk ook arm en naakt voor u komen te verschijnen. En dat wij niet anders kunnen dan roepen om genade, omdat wij doemwaardig zijn in onszelf, o Heere, vanwege onze zonden. En zeker wanneer we bekommerd zijn en geen zekerheid hebben aangaande ons aandeel in Christus, bidden we van u of gij doorbrekend licht wil geven, en dat daartoe de prediking ook gebruikt mag worden. En wij bidden u of gij met uw volk en kinderen wilt zijn, en dat zij ook gevoed en gesterkt mogen worden, en dat ze een verlangen mogen krijgen om straks als de rechtvaardigen te blinken als de zon voor uw aangezicht, Heere. Want hier beneden is het niet, hier beneden is enkel alleen maar de strijd, de beproeving, de kruis en drukwegen. Daarom bidden we ook voor elkaar, ook in bijzondere omstandigheden. We denken aan de rouwdragenden. Heere, wilt u ze helpen en vertroosten nu er een nieuw jaar ingegaan is zonder hun geliefde. U weet hoe moeilijk dat is. Heere, u hebt ook geweend bij het graf van Lazarus. Wilt u hen troosten? En wij bidden u voor onze zieken. Heere, gedenk ze die aan huis gebonden zijn, die elke dag pijn hebben, psychisch en lichamelijk moeten lijden. We denken dan ook aan zuster de Pater Groeneweg. Heere, u kent ook haar moeilijke omstandigheden. Wilt u haar toch gedenken en bezoeken met uw heil en met uw troost en ondersteuning? Ede kus van Jezus mond is meer dan al die zwarte grond, heeft ooit dominee Ledeboer gezegd. En heren, als u dat doet, dan zal er zeker ook troost en sterkte van uitgaan. En dan dragen we ook de moeder van Hedy Vlastuin aan u op, die zo ernstig ziek is en ook nog zo jong. En wij bidden u voor haar. Wilt u haar toch een genadig bezoek geven, nu ze zo zwaar beproefd wordt en bepaald wordt bij het sterfelijke leven, opdat ze een borg mag leren kennen voor haar ziel. En wilt u ook Heidi daarin sterken om naast haar moeder te staan, om haar moeder te ondersteunen en ook de overige familieleden. Zo dragen we ook Daan aan u op, die een grote reis zal maken. Heere, hij is al op reis. Hij is op reis naar de eeuwigheid. En geef dat hij daarbij bepaald wordt, juist als hij zo'n lange reis moet maken. Als alles klaar is voor die lange reis naar Dubai, laat hem dan ook de vraag stellen, is alles al klaar voor die reis naar de nimmereindigende eeuwigheid? En we bidden van u of gij hem wil sparen en dragen en ook wil beschermen tegen de zonde en tegen allerlei verleidingen en hem wil sterken in zijn werk en dat hij ook in alles probeert zich te houden aan uw geboden. En Heere, gedenk ons dan zo en bescherm ons allen tegen alle aanvechtingen van de duivel, die probeert deze dienst te verstoren, maar dat het hem niet zal lukken. Denk ook aan onze vriend en broeder dominee de Boer, die in Driebergen preekt. Wilt u hem ook helpen en ook in zijn ambtelijke arbeid en ook de kerkraad hier ter plaatse en hoor ons gebed in de vergeving van al onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 37 vers 19 en 20 en de Heere zegene u en uw gaven. Thank you. tussenzang, Psalm 139, vers 14, en na het Amen, 126, vers 3. Dus als tussenzang 139, vers 14, en na het Amen, 126, vers 3. Geliefde gemeente, de Heere Jezus, die heeft voor alle dingen gepreekt. En wat denkt u, en wat denken jullie jongens en meisjes, als de Heere Jezus hier nu eens vanmorgen zou preken? Hoe zouden jullie dat vinden? Misschien vind je dat wel heel interessant. En dacht je misschien wel, als de Heere Jezus zelf nu eens zou gaan preken, dan zou die preek wel raken. Maar dan vergis je je. Want ook de Heere Jezus, naar zijn menselijke natuur, was afhankelijk van de bediening van de Heilige Geest. En hij werd ook bediend door de Heilige Geest. En ook als het gaat om de toepassing van de preek, dan moest Gods Geest er aan te pas komen. Want de mens staat vijandig tegenover de prediking. Ook tegenover de prediking van de Heere Jezus. En dan gaat de Heere Jezus, die gaat preken. En wat preekt hij? Dan preekt hij hetzelfde. Hetzelfde als de profeten van het Oude Testament. En hetzelfde als Johannes de Doper. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En als hij het dan heeft over het koninkrijk der hemelen, dan bedoelt hij daar niet zozeer mee iets te vertellen over de hemel, maar dan gaat het erom dat het koninkrijk der hemelen hier op aarde gestalte krijgt in de harten van mensen. Dat is nabijgekomen door de prediking van het woord. En nu gebruikte de Heere Jezus daar een middel bij, namelijk gelijkenissen. En een bekend hoofdstuk is Matteüs 13. Wij treffen in Matteüs 13 zeven gelijkenissen aan, die allemaal gaan over het koninkrijk der hemelen. En alle zeven benadrukken ze een bepaald aspect. En vanmorgen luisteren we naar de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En het aspect dat benadrukt wordt in deze gelijkenis, dat is de duurzaamheid. De duurzaamheid van het koninkrijk der hemelen. Dat het koninkrijk der hemelen, en je zou kunnen zeggen dat Gods kerk op aarde zal blijven bestaan tot aan de voleinding der wereld. En hoe haar bestaan zal zijn, dat tekent ons deze gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En dan staan we stil bij twee gedachten, allereerst bij de gelijkenis en ten tweede bij haar uitleg. Dus de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, de gelijkenis en de uitleg. Ja, waarom sprak de Heere Jezus eigenlijk in gelijkenissen? Nou, dat kunnen we lezen, geliefden, in hetzelfde hoofdstuk. Dat heb ik niet voorgelezen in Matteüs 13 vanaf vers 17. En ja, dan zou je kunnen schrikken als je dat leest. Want voorwaar, ik zeg u, dat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen die gij ziet en hebben ze niet gezien, en te horen de dingen die gij hoort en hebben ze niet gehoord. Gij dan hoort de gelijkenis, en dan daarvoor, daar staat een oordeelsaankondiging, dat het een oordeel is dat hij spreekt in gelijkenis, opdat zij het niet zouden verstaan. Want dat valt direct ook op bij de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, dat hij de uitleg van die gelijkenis geeft aan een kleine kring en niet aan de gehele schare. Er was namelijk sprake van een Gehoorcrisis. Je kunt dat lezen in Johannes 6 vers 66. Dat velen haakten af. En vanaf dat moment gaat de Heere Jezus in gelijkenissen spreken. Het is het oordeel dat Jesaja reeds uitgesproken had. Wie heeft onze prediking gehoord en geluisterd en verstaan en opgevolgd en gehoorzaamd? En dat geldt ook van deze gelijkenis. En gemeente, nu wij hier vergaderd zijn, worden wij wel geconfronteerd ook met de uitleg van deze gelijkenis. En dat is ook een voorrecht. En ik hoop dat we het verstaan. De gelijkenis zelf is niet zo moeilijk. Die is heel makkelijk te volgen, jongens en meisjes. Het gaat over een boer die een hele grote akker heeft. En hij heeft heel goed zaad gekocht. En dat zaad, dat strooit hij uit over zijn akker. En de dienstknechten, die helpen hem daarbij. En die bewerken de akker. Die strooien het zaad over de akker. En als ze aan het eind van de dag klaar zijn, dan trekken ze zich terug, ze zijn moe. En ze gaan slapen. En ook de boer van de akker slaapt. En terwijl ze slapen, komt er 's nachts iemand aansluipen. Het is iemand die een ontzettende hekel aan die boer heeft. Hij heeft ook zaad bij zich. En wat doet hij? Hij strooit tussen het goede zaad, het tarwezaad, strooit hij onkruid. Wat gemeen, hè, van deze man. Die man die echt vijandig staat tegenover die boer. Hij heeft maar één doel en dat is om die akker te bederven. En hij heeft ook wel heel goed opgelet wat voor onkruid hij zaait. Want er staat in het Grieks een woord dat hij zaait dolle tarwe. En hij weet als straks zijn zaad tot ontkieming komt, dat die boer en de knechten niet direct in de gaten hebben dat er onkruid gezaaid is tussen de goede tarwe. Want die dolle tarwe, die lijkt precies op die goede tarwe. Die plantjes, die zien er precies hetzelfde uit. En bij het opgroeien kun je het onderscheid niet ontdekken. Pas als het wat opgegroeid is en de plantjes wat duidelijker worden, en dan moet je er nog echt verstand van hebben, zou je het onderscheid kunnen zien. En de dienstknechten van die boer die de akker in de gaten houden, zien dat op een gegeven moment. Zij hebben er een beetje verstand van wat onkruid is en wat goede planten zijn. En dan zien ze het. Ze zeggen tegen elkaar, zie je dat? Dat is toch geen goede tarwe. Dat is dolle tarwe. En dat kunnen ze vooral zien als die aren aan die tarwe gaan groeien. De aren aan de goede tarwe zijn wat langer dan de aren die groeien aan de dolle tarwe. Die zijn wat korter. En ze kijken nog eens heel goed naar die plantjes. Ja, het is toch echt onkruid, hoor, wat ertussen groeit. Kom, we gaan naar onze baas toe. En ze melden het aan hun baas. En ze doen een voorstel, zullen wij het onkruid ertussen uittrekken? Want ja, die onttrekken natuurlijk heel veel voeding uit de grond. En die voeding komt toch ten goede aan de goede tarwe? En dan zegt die baas, nee, doe dat niet. Want misschien als je aan die dolle tarwe gaat trekken, dat je misschien ook de goede plantjes eruit trekt. Laat ze maar samen opgroeien. En straks bij de oogst, daar zal ik speciale maaiers inhuren, die het onderscheid goed kunnen zien en dat ze de planten kunnen sorteren, want in de haren van de dolle tarwe, daar zitten zwarte korrels. En in de haren van de goede tarwe, daar zitten witte korrels. Het onderscheid is dus bij de oogst wel goed te zien hoor. Maak je daar maar niet druk om. Want ik ben bang als jullie aan die plantjes trekken, dat jullie dan ook de goede plantjes eruit trekken. En zo gezegd, zo gedaan. En dan zegt die baas er iets bij. Want ik weet hoe dat komt. Een vijand is gekomen en die heeft 's nachts onkruid tussen het goede zaad gezaaid. En het is die vijand er om te doen dat die goede plantjes kapot gaan. Dat vooral de wortels aangetast worden. Maar straks, als de oogst plaats zal vinden, dan zal het die dolle tarwe in busselen bij elkaar binden en op één hoop gooien. En dan zal het allemaal verbrand worden. En de goede tarwe zal ik verzamelen in mijn schuur. De schare heeft ook geluisterd naar deze gelijkenis. En de discipelen. En dan stuurt de Heer Jezus de schare naar huis toe. We kunnen dat lezen in vers 36. De uitleg. De Heer Jezus gaat de uitleg geven. Toen nu Jezus de schare van zich gelaten had, ging hij naar huis. En daar bedoelt de tekst mee dat hij ze echt weggestuurd heeft. Wat is dat erg? Als dat gebeurt onder de prediking van de Heer Jezus, dat een gedeelte, een grootste gedeelte, onder dat oordeel valt en dat ze weggestuurd worden naar huis toe. Want ze hadden in hun hart de Heer Jezus al verworpen. Dat kun je lezen in Johannes 6. En dan blijft er maar een kleine kring over. Dat zijn de kring van de discipelen, de volgelingen van de Heer Jezus. Dat kunnen er meer zijn dan de 12, want er waren ook reeds 70 volgelingen aangewezen. Maar het is in ieder geval een kleine kring. Zij hadden beleden: gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat was hen geschonken door het werk van de Heilige Geest. Zij hadden oortjes gekregen om op te merken: zijn woorden zijn geest en leven. Heb u die ook? Dat je zo luistert naar de prediking van de Heer Jezus. En dat je verlangt naar het verborgen onderwijs achter zo'n gelijkenis. Dat hij dat aan je openbaart. En dat openbaart hij op dit moment ook aan u en aan jou. Omdat wij hier de uitleg voor ons hebben liggen. Je kunt zo meelezen. Als je je Bijbeltje bij je hebt, kinderen, doe dat dan ook. Zoek het nog maar een keertje op, Matthäus 13. Dan kun je de dominee zo op de voet volgen, als het gaat om de uitleg. Want wat ben je dan bevoorrecht, als je die uitleg mee mag lezen. Maar het moet toch nog dieper. Namelijk dat je het ook verstaat voor eigen hart en leven. En dan gaat de Heer Jezus die verklaren op verzoek van de discipelen. Doet u dat ook en jij? Is dat ook je gebed van morgen? Dat je zegt: Heere, zou u dat woord voor mijn hart en leven willen verklaren? Dat is meer dan alleen maar bidden van: geef dat de dominee een goede uitleg geeft. Want je hoort toch wel wat ik erbij zeg? Voor mijn hart en mijn leven willen verklaren. En dan gaat de Heer Jezus het verklaren. En hij antwoordde en zeide tot hen: die het goede zaad zaait, is de zoon des mens. Dus dat is de Heere Jezus zelf, gemeente. En de akker, dat is de wereld, dat is heel de wereld dus. Over heel de wereld verspreidt zich het koninkrijk der hemelen. Want daar gaat het over in onze gelijkenis. Dat koninkrijk der hemelen, dat is Gods kerk op aarde. En als hij dan het heeft over dat er goed zaad gezaaid wordt, dan is dat niet zoals bij de eerste gelijkenis uit Matteüs 13, waar het zaad het woord van God voorstelt. Maar hier wordt met zaad mensen bedoeld. Wel als vrucht van het zaaien van het woord van God. Maar ik hoop dat je het snapt, dat dus met de goede tarwe op de akker, jongens en meisjes, daar worden mensen mee bedoeld. En dan gaat de Heere Jezus ook zeggen, welke mensen? Dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn de echte, bekeerde mensen. Dat is de goede tarwe. Dat zijn de levende lidmaten van de kerk. Dat zijn dus de mensen die wederom geboren zijn. Die al een nieuw hart hebben gekregen, jongens en meisjes. Die echt geloven. De echte kinderen van God. In hun hart is het woord van God gaan werken. Is dat bij jullie ook al zo, jongelui? De Heere werkt eerst de keuze in je hart. Is die keuze ook al in jouw hart gewerkt? Door de kracht van het woord? Welke keuze dan, dominee? Heel eenvoudig, dat snap je wel. Voor de Heere en zijn dienst. En tegen de zonde en tegen de wereld. Dat noem je bekering. Dat is de bekering tot God. Dat is de afkeer van alles wat niet van God is. Is dat ook de keuze van jouw hart geworden? En als die keuze gewerkt wordt, dan ga je als een klein plantje worden op die akker van deze wereld. En dan begin je langzaam te groeien. Want in die keuze komt dat worteltje van de zelfkennis openbaar. Dat je gaat ontdekken dat je echt een goddeloze bent. Want dat geloof je niet voordat je onbekeerd bent. Dan zeg je met de broers van Jozef, wij zijn vroom. En dan meen je als de rijke jongeling best wel het een en ander te kunnen als het gaat om de 10 geboden van de Heere. Maar als je wederom geboren wordt, dan krijg je een levende kennis van wie je bent voor God. Dan wordt God als het ware de spiegel van je leven. De heiligheid van God. Die gaat schijnen in dat boze hart van je. Maar dan komt er ook een stengeltje naar boven toe. Dat goede tarwe die gaat groeien. Dat is een roepen om genade. Dat is een betrekking op alles wat van God is. En wat van Christus is. Om dat te mogen leren kennen. Om bij dat volk van God te mogen horen, geliefden. En kijk, dan begint er ook dat roepen om vergeving van zonden. En het zoeken van die vergeving van zonden buiten jezelf in de Heere Jezus Christus, omdat die hen gepredikt wordt. En zo groei je op langzamerhand als goede tarwe, als een kind van dat koninkrijk op de akker der wereld, om het koninkrijk der hemelen te openbaren in mensen. Hoor je ook al bij die levende kinderen van God, en openbaart zich zo al dat koninkrijk der hemelen in je hart. De koning van de kerk In je hart. Weer in die keuzes die gemaakt worden. En terwijl de dienstknechten van de Zoon des Mensen slapen, gebeurt er iets heel ergs. Er komt een vijand. En de Heer Jezus zegt, die vijand, dat is de duivel. Dat wisten jullie misschien al, hè, jongens en meisjes. Dat die vijand, die het onkruid, hè, zo stiekem, zo gemeen, de dolle tarwe, want het is een slimme vijand, die denkt ze moeten het niet doorhebben dat het onkruid is. Ertussen strooit, dat is de duivel. En ja, die krijgt ook plantjes, hè, op de akker van deze wereld. Ja, zegt iemand, in de wereld, dominee, daar groeien toch zoveel plantjes van de duivel. Daar zijn toch zoveel mensen van de duivel te ontdekken. Nee, wacht eventjes, ho ho. Het gaat hier over het koninkrijk der hemelen. Tussen het koninkrijk der hemelen strooit hij het. In de kerk. In de kerk. Jazeker. Daar groeit het onkruid ook tussen. Daar groeit de dolle tarwe ook tussen. Oh, wat is dat erg. Waren de dienstknechten wel wakker genoeg? Waren ze soms in een diepe slaap gevallen? Zo wordt het wel toegepast dat die dienstknechten sliepen, dat de slordigheid van de ambtsdragers is, of van de dominee. Die had wakker moeten blijven. Die had moeten waken over de akker. Maar zo kun je dat hier niet toepassen, oh gemeente. Want ze hadden gewoon de hele dag gearbeid en ze waren 's nachts gaan slapen. Want de duivel is een stiekemert. Echt, een stiekemert. En daarom zal hij altijd een gelegenheid vinden om dat onkruid te zaaien en zijn plantjes ook in de kerk te hebben. Ja, je denkt natuurlijk, wie zou dat dan zijn? Zo hier in deze groep die hier zit, of daar op de galerij. Ze zitten er wel tussen, hoor. En daar, oh, kan dat dan daar ook zijn? Tussen ambtsdragers en dominees? Jazeker. Want weet je wat nou het punt is? Je kunt ze niet onderscheiden van de goede tarwe. Zeker in het begin niet. Daar groeien ze net zo op als de goede tarwe. Daarom moet je hier ook niet denken aan brute zondaren die duidelijk te onderscheiden zijn. En ja, dat de kerk zegt, kerkraad zegt, ja, moeten we die man niet onder censuur zetten? Kan die vrouw nog wel langer lid blijven van de kerk? Kijk, die zijn duidelijk aan te wijzen. Dat zijn mensen die openlijk met de wereld meeleven. Maar die dolle tarwe is niet zo aan te wijzen. Die komen ook netjes in een pak naar de kerk. En die vrouwen hebben ook een hoedje op als ze in de kerk zijn. En als je ze nagaat, dan zijn er keurige nette burgers. Dat zijn de zogenaamde mondchristenen. Dat zijn degenen die wel belijdenis hebben afgelegd. Dat zijn de schijnchristenen, geliefden. Dat zijn de geveinsden. Die hebben wel de naam dat ze christelijk zijn, maar hun hart is nog onchristelijk. Wat is dat, een onchristelijk hart? Dat is puur vijandig, die missen de liefde. Die missen de liefde tot God en tot Christus en tot Gods volk. Dat is een naamchristen. Die hebben geen verbroken hart. Dat bedroefd is over de zonde. Ze hebben nog een onvernieuwd hart. Ze zijn niet te onderscheiden. Vanaf het begin der wereld, dat de Heere zijn kerk gaat stichten in de, op de akker van deze wereld, kom je ze tegen. In Adams gezin was dat Kaïn. In Abrahams gezin was dat Ismaël. In de discipelenkring was dat Judas. In de eerste christengemeente was dat Ananias en Safira. Ga maar na in de gemeente van Korinthe, in de gemeente van Galaten. Overal kom je ze tegen, in de gemeente van Driebergen, in de gemeente van Renswoude. De Heer Jezus noemt ze kinderen van de boze. Van nature zijn we dat allemaal, gemeente. Zo worden we gezaaid op de akker van de kerk door de duivel. De Heer Jezus is scherp in zijn prediking. Want hij zegt tegen die mondchristenen, de schriftgeleerden en de fariseeën, gij zijt uit de vader der leugenen. Want zij beroemden zich dat zij Abrahams kinderen zijn. Ze etaleren ook hun vroomheid, maar ze missen de kracht van de godzaligheid, geliefden. We gaan dit toepassen. Want dat kun je niet zomaar voor kennisgeving aannemen vanmorgen. Want dat heb je soms, hè, dat je naar een preek zit te luisteren, dat je het aanhoort wat er gezegd wordt. Maar je moet je het aantrekken. Dat je je het aantrekt. Dat het je raakt. Dat je zegt, ben ik nou goede tarwe of dolle tarwe? Want er is geen derde soort. Dat geldt ook voor jullie jongens en meisjes. Ben je nou al een goed plantje? Door genade, ouderen? Of ben je nou zo'n nep plantje? Niet te onderscheiden. Daarom laat het uiterlijke lidmaatschap van de kerk voor je niet voldoende zijn. Dat je twee keer naar de kerk gaat, dat je belijdenis hebt gedaan en je kerkelijke bijdrage geeft en dat je ook in de gemeente actief bent, je gaat naar de vereniging en je bezoekt ook mensen die bijzondere hulp nodig hebben of eenzaam zijn. Je probeert ook in je gezin overeenkomstig het woord van God te leven. Maar ben je daarmee goede tarwe? We hebben gehoord dat je wederom geboren moet zijn. Maar dat kan soms zo'n dogmatische term zijn, hè, waar je mee naar huis toe kunt gaan en zeggen, ja, dat is zo. He, dat is echt christelijk gereformeerd, dat we wederom geboren moeten worden. Maar waar zit het hem nou in? Dat verschil. Dat zit hem in de liefde. Dat moet je goed onthouden. Dat mist de naam Christen. Die mist de liefde. Die liefde in zijn hart. Heeft hij dan helemaal geen liefde, dominee? Een beetje. Maar geen goddelijke liefde. Hij heeft zichzelf lief. Dat moet je goed onthouden. Hij heeft God niet lief. En Christus niet lief. Dat kan hij wel in zijn mond nemen. Maar hij heeft God niet lief. En hij heeft Christus niet lief. En alles wat hij doet, dat doet hij uit liefde tot zichzelf. Hij staat met zijn ene been in de kerk en met zijn andere been op het terrein van zijn boezemzonde. Maar de ware gelovigen, die hebben de Heere lief. En die schrikken als ze dit horen. Die zeggen, misschien ben ik ook wel dolle tarwe. Daar hebben ze nou juist zoveel strijd mee. Daar zijn ze dikwijls zo bedroefd onder. En dan zeggen ze, ik zal nog openbaar komen als een schijnchristen. Vooral wanneer ze heel dodig en dor over de aarde gaan. En de ene preek naar de andere aanhoren. En soms uit gehoorzaamheid avondmaal vieren. En zo weinig leven aan hun ziel voelen. En dan werpt de duivel hen in. Ben jij misschien ook wel dolle tarwe? Het lijkt er allemaal zo op natuurlijk. En dan gaan ze weer op de knieën. En dan zeggen ze, ach Heere, begin dan weer eens opnieuw met me. En ontdek me dan maar aan mijn bestaan, Heere. Ze hebben voortdurend het gebed in hun gedachten om te strijden tegen hun eigen ik, tegen hun zelfliefde. En ze begeren hartelijk de Heere lief te hebben met geheel hun bestaan. En daarom verstaan ze wat we eerst gaan zingen. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. Wij zingen nu Psalm 139, vers 14. De gelijkenis nog wel, hè, jongens en meisjes, hè, van het onkruid tussen de tarwe. Wie ontdekte ook alweer dat er toch dolle tarwe, onkruid tussen de goede plantjes groeiden? Dat waren de dienstknechten, niet waar? Op een bepaald moment gaan ze naar die boer toe en zeggen ze: baas, er is iets ergs op de akker aan de hand. Want tussen al die goede tarweplantjes groeien ook andere plantjes, onkruid. Dolle tarwe, we hebben het gezien. Zullen we het eruit trekken? Nee. Nee, zegt die baas, nee. Laat ze maar samen opgroeien. Dat komt straks wel goed, bij de oogst. De Heer Jezus zegt in de uitleg niets over die dienstknechten wie dat zijn, maar we kunnen gerust denken aan ambtsdragers, aan dominees. Want ja, die moeten wel een beetje verstand hebben van goede tarweplantjes. Het is heel belangrijk dat er enig onderscheidingsvermogen is, geestelijk onderscheidingsvermogen, omdat zij geestelijke leiding moeten geven in de prediking en tijdens huisbezoek. Nee, ze zijn geen hartekenner. Ze zouden zich echt kunnen vergissen. En die les zit er natuurlijk ook in. Want de zoon des mensen, dat is de baas van de akker, van het koninkrijk der hemelen. En die zegt tegen die dienstknechten, laat ze maar tezamen opgroeien. Moet er dan geen kerkelijke tucht uitgeoefend worden, zegt iemand? Ja, maar daar loopt het hier niet over, over de kerkelijke tucht. De kerkelijke tucht gaat over mensen die echt in openbare zonde leven, die duidelijk aan te wijzen zijn. Het gaat hier over mensen zoals u en ik, zoals we hier bij elkaar zitten. Keurig netjes naar de kerk en die proberen in hun dagelijks leven te handelen overeenkomstig het woord van God. En die krijgen huisbezoek en die krijgen een gesprek om wat af te dalen naar het hart en na te gaan, is er nou wel geestelijk leven of niet? Daar gaat het over. En moet je dan degene die zeggen dat ze geestelijk leven hebben en dat je vermoedt, ik denk dat ze het niet hebben. Ik denk dat hij, dat zij zich vergist. Moet je die dan eruit trekken? Moet je die dan schrappen uit het lidmaatschappenboek van de kerk? Nee, zegt de koning van de kerk. Laat ze tezamen opgroeien. Want je zou misschien wel eens toch je vergissen. En zo'n plantje eruit trekken, wat wel goede tarwe was. Daarom moeten Gods knechten en ook ambtsdragers voorzichtig handelen met die akker van het koninkrijk der hemelen. Laat ze maar tezamen opgroeien tot aan de voleinding deze wereld. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet separerend gepreekt moet worden. Want dat is nou het grote wonder, als hier iemand ontdekt wordt dat hij uiteindelijk nog dolle tarwe is, dan kan hij nog goede tarwe worden. Dan kan hij nog goede tarwe worden. Dat kan in de natuur natuurlijk niet, maar dat kan bij de Heere wel. Dus als je vanmorgen zegt, ach Heere, ik moet eerlijk zijn. Ik heb mezelf zo lief en mijn boezemzonde, die koester ik zo. Ik spreek wel over een zwakheid, maar als ik eerlijk ben, dan hou ik er toch zo van. En wil ik er niet in gekruisigd worden en gedood worden, dan kun je nog goede tarwe worden. Maar hier ligt een ernstige waarschuwing in. Als je maar doorgaat en opgroeit als dolle tarwe naast de goede tarwe, want er komt een keer een moment dat er een ontzaggelijk oordeel gaat over die dolle tarwe, over die kinderen der bozen. We kunnen dat lezen in de versen 40 tot 43. Want ja, net als dat die dolle tarwe dan in busselen bij elkaar wordt gebonden, zo zal dat ook zijn in de dag van het oordeel, dan zullen de hypocrieten ook in groepen bij elkaar gedreven worden, de schijnheiligen bij elkaar, de goddelozen bij elkaar, de Izebels bij elkaar, de Agabs bij elkaar, de Biliams bij elkaar, de Judassen bij elkaar. De Heer Jezus typeert ze als degene die ergernissen hebben gewekt. En er staat een woord dat betekent dat ze tot aanstoot waren in het midden van de gemeente. Dat waren mensen die geprobeerd hebben anderen ook te verleiden. Dat betekent het eigenlijk. Anderen te belemmeren in het godzalige leven. Dat zeggen die mensen die zeggen, ja maar zo hoeft het allemaal niet, zo hoeft het allemaal niet. Ik ga ook al hebben avondmaal. Maar zo nou hoef je niet te leven. Maar dan zegt die ander, ja maar het gaat om de liefde, ik doe dat uit liefde. Ik doe dat niet uit wetticisme. Wel nee, uit liefde tot de Heer. De Heer Jezus typeert ze als degene die de ongerechtigheid doen. Kijk, de echte kinderen van God die worden ontdekt aan hun ongerechtigheid, maar ze doen het niet. Nou dominee, dat is wel zwart-wit gezegd. Ze doen het toch ook wel eens, ja. Ze vallen er wel eens in. Maar dan worden ze weer opgericht. Ze komen weer tot bekering. Maar de hypocrieten die doen het. Kijk, en dan zie je dat de Heer Jezus ook over de hel preekt, gemeente. Dat moeten we niet maar onder stoelen of banken schuiven. Als er één is die zo ernstig over de hel gepreekt heeft, dan is het de Heer Jezus wel. Want er staat er heel duidelijk dat die kinderen van de boze, die zullen bijeen vergaderd worden door de engelen Gods, dat zijn de speciale maaiers van de koning van de kerk. En dan worden ze in het vuur geworpen. Vers 42. In de vurige oven. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat is een ontzaglijke werkelijkheid, gemeente. Echt waar. Wening, dat is een vreselijk, hatelijk gehuil. In de hel. Dan gaan de remmen los hoor. De haat tegen God. En de haat tegen Christus en tegen al Gods knechten. Een gekrijs. Knersing der tanden. Dat is wroeging. Een wanhopige wroeging waar nooit geen einde meer aankomt. En elke keer had ik maar. Ja, gemeente, dat is de ernst van het toekomende oordeel. Dat mag niet verzwegen worden. Niet verzwegen worden op de preekstoel, niet in het leslokaal. Ook niet thuis tijdens de opvoeding. Je moet er wel op een gepaste wijze mee omgaan, vader. Maar je moet je zo waarschuwen. En zeggen tegen als je zo doorgaat, dan weet je toch waar je terecht komt, jongen. Is je dan verongelukt? Indringend. Vanuit de liefde. Wetende de schrik des Heeren. Bewegen wij u tot geloof. Er ligt een indringende oproep in tot bekering, geliefd. Want zo'n dolle tarwe mens. Die in de kerk zit. En als er dan separerend gepreekt wordt. Weet je wat die denkt? Zal aan het eind toch wel goed komen. Wees eerlijk. Die waant zich dat hij op het laatst nog bekeerd kan worden. Misschien jij ook wel, mijn jongen, mijn meisje. Dat je denkt, nou ja, ik neem het er nou nog eventjes van. Ik ga nou eventjes lekker slapen onder de preek. En als ik wat ouder word, dan word ik wel wat serieuzer. Dan vergis je. Echt waar. Gods woord die zegt heden. En aan de andere kant. Om je jaloers te maken. Vers 43. En dan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon. In het koninkrijk huns vaders. Die oren heeft om te horen die horen. Jongens en meisjes. Misschien Denken jullie wel eens van hoe krijgt een dominee een tekst? Nog niet zo lang geleden was ik aanwezig bij een rouwdienst van een kind van God. En mijn hart werd zo vervuld met jaloersheid. En toen moest ik denken aan deze woorden: en de rechtvaardigen zullen blinken gelijk de zon. En ik dacht, waar staat die tekst? Dus ik ging hem opzoeken en toen vond ik hem hier. En ik dacht, daar ga ik over preken. En ik kreeg echt van die kostelijke gedachten over deze woorden. De rechtvaardigen zullen blinken, gelijk de zon. En mens is rechtvaardig in Christus. Door de gerechtigheid van Christus bekleed is hij rechtvaardig voor God. Door het waarachtig geloof. En ze worden ook oprecht gemaakt door de Heilige Geest. Zodat ze ook rechtvaardig gaan wandelen voor het aangezicht van de Heere. En die rechtvaardigen die gaan blinken. Blinken gelijk de zon. Gelijk de zon der gerechtigheid. Gelijk Christus. Gaan ze blinken. Bij de voleinding der wereld. Gaan ze schitteren. Gaan ze duidelijk openbaar komen als goede tuinen. Met prachtige witte korrels erin. Die verzameld zullen worden in de schuur van die baas, van die boer. Van de zoon des mensen. Zij zijn de kinderen van het koninkrijk. En zij glanzen. En hoe komt dat? Dat komt omdat zij de zon der gerechtigheid weerspiegelen. En wat is dat dan? Dat is dat ze aan het beeld Gods gelijkvormig worden gemaakt. Want dat is het grote doel van God. Hij wil zijn beeld terug. Hij wil zijn mensen terug. En daarom sticht hij dat koninkrijk der hemelen op de akker van deze wereld. Dat zijn de kinderen van God, jongens en meisjes, die van binnenuit de Heere en zijn dienst liefhebben. En die van binnenuit strijden tegen de wereld en de zonde en hun boezemzonde. En die van binnenuit hartelijk begeren om vruchten te dragen tot eer van God. Daar bidden ze om, daar smeken ze om. Dat ze ook iets uit mogen stralen. Dat er van hen iets uit mag gaan. Tot jaloersmaking. Zodat je dat voelt. Dat je dat ziet. Zet maar eens een echte plant naast een kunstplant. Die er allebei precies hetzelfde uitzien. Na verloop van tijd dan zie je wel welke de echte plant is. Want die echte plant die heeft elke keer water nodig. Maar die kunstplant niet hoor. Die blijft gewoon dag en nacht hetzelfde. Die wordt misschien oud en verlept, dat wel. En bleek van kleur. Maar hij leeft niet. Maar de rechtvaardigen, die zullen blinken. Gelijk de zon. En dan gaat de Heer Jezus, die gaat met deze woorden aan het eind van de gelijkenis zeggen: die oren heeft die horen. Dat is het amen van Jezus. Hij wil zeggen, dat zal waar en zeker zijn. Wat er met die kinderen van de boze gebeurt en wat met de kinderen van het koninkrijk Gods gebeurt. Zij zullen eeuwig in de hemelschuur verzameld worden. En niemand van u hoeft daarin te ontbreken, lieve gemeente, jongens en meisjes. Laat je niks wijsmaken door de duivel, hoor, vanmorgen. Maar u moet zich wel ervan bewust zijn dat u zichzelf kunt bedriegen. En dat je daarom ook echt staat naar waarheid in het binnenste. En de Heilige Geest, Wie wilt u daarvan verzekeren, kind van God? Hoe langer hoe meer, dat u door genade een goed zaad van de Heere bent, en dat het waar zal worden, dat u zult juichen tot zijn eer. Amen. En daar zingen wij van met Psalm 126, het derde vers, die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Eindigen met gebed. Heere, als we het nog niet zijn, maak het ons dan goede tarwe tot eer van uw naam. En als we het zijn, Heere, geef toch dat het ons verootmoedigen mag en verblijden. Heb ootmoedig dank dat we in uw huis mochten zijn. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar. En wilt gij de woorden van de prediking toepassen door de kracht van de Heilige Geest. En dit vragen wij u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen 12 en 13 van 140. Graag met u de zegen des Heren die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.